Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Na een maand belegering krabbelt de Oekraïense hoofdstad Kiev langzaam weer op. Het Russische leger trekt zich terug uit de voorsteden, ziet Floris Akkerman. Nu waarnemers het voorheen bezette gebied weer in kunnen, wordt duidelijk wat de Russen hebben aangericht. Is het bloedbad in Bucha een voorbode van meer gruwelijkheden?
S'avonds kwamen we aan in Kiev met de trein na de avondklok. Ik kwam samen met fotograaf Gert Jochems. Dan stap je de trein uit op een donker station en dan loop je richting de stationshal en dan staat je al op de eerste paspoortcontrole. En wij werden toegelaten. We waren op weg naar ons appartement. Dat was dus na de avondklok. Er was geen taxi te bekennen. Je stond daar voor het station waar normaal gesproken auto's af en aanrijden. Er was helemaal niemand eigenlijk. En die man van het appartement kon ons ook niet ophalen, want hij had geen toestemming om na de avondklok te rijden. Dus toen dacht ik, ik kijk op booking.com. Misschien is er wel een hotel in de buurt open die ons kan ontvangen. Dat we in ieder geval de eerste nacht kunnen doorbrengen en de volgende dag wel naar het appartement toe kunnen. Dus ik had een appartement gevonden op 20 minuten lopen van het station. Wij daar naartoe door donker Kiev, verlaten Kiev. En we bellen aan bij dat hotel en er was een bewaker deed het uiteindelijk open. En die zei dat hotel is dicht. Toen stonden we daar. Toen dachten we, moeten we nu teruglopen 20 minuten naar het station? Ja, dat moeten we dan maar. En moeten we eigenlijk misschien maar daar maar gaan slapen. En toen liepen we op de terugweg. En toen kwam als een engel uit de hemel, kwam eigenlijk Magda tevoorschijn. En Magda reed op een kruispunt in haar vrij ruime auto, SUV-achtig. Een beetje aarzelend naar ons toe. Wij stonden zo liftend als twee backpackers, stonden met onze duim omhoog. En ze zei, stap maar in. Wat bleek, Magda heeft een speciale vergunning om 's nachts te mogen rijden, want zij maakt eten klaar voor het leger. En het eerste wat ze zei, we moeten langs controleposten en zorg dat je blijft lachen en zeg niks. Dus wij hielden ons keurig aan haar voorschriften en bij elke controlepost lachte zij naar de soldaten of toonde haar paspoort. Zij het wachtwoord. Door elke controlepost moest je een wachtwoord zeggen. En vijf, zes checkpoints verder kwamen rond middernacht. Kwamen in ons appartement aan waar onze gastheer ons stond op te wachten.
Floris, jij bent zelf voormalig correspondent in Moskou voor diverse media geweest. Onder andere voor het Reformatorisch Dagblad, het ANP, GPD. Je bent ook al vaak in Kiev geweest. Hoe trof je die stad aan? Hoe was het daar?
Ja, bizar. Ik ben vaak in Kiev geweest. Ik weet nog wel dat anderhalve week voordat de oorlog uitbrak, toen was Kiev nog heel erg levendig. Iedereen was natuurlijk met zijn gedachten bij die oorlog. En was in spanning wat er ging gebeuren. Maar goed, die stad bruiste nog echt. Je kon er buiten lekker wandelen. Men zat lekker aan de glühwein. Het was februari. Ik ben nog s'avonds naar een club geweest waar iedereen stond te dansen. Misschien ook wel een soort uiting van spanning, om spanning kwijt te raken. Maar in ieder geval, die stad is gewoon geweldig. Maar nu, tijdens die wandeling van het station naar dat hotel dat ons niet kon ontvangen. Dan wandel je door je stad, die is donker en somber. Er is niemand meer, de huizen zijn verlaten. Ergens nog een schamel lichtje van iemand die is achtergebleven. Gebouwen, kantoren zijn donker. En tegelijkertijd hoor je boem, 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 die artilleriebeschietingen. Buiten de stad weliswaar, maar dat echoot door die lege stad juist, zodat je niks anders hoort. En dan gaat het luchtalarm af. Tegelijkertijd met die beschietingen en dan weet je van, dit is een totaal andere wereld dan een stad die een jaar of twee maanden geleden nog eruit zag. Als extra's had ik ook op mijn telefoon, je hebt een luchtalarm-app die dan tegelijkertijd afgaat. Want ik heb gemerkt in Lviv, in mijn hotelkamer, hoorde het luchtalarm vanaf de straat hoorde nauwelijks. Maar ik had hem wel gedownload op mijn telefoon en die gaat dan ook af. Aan het eind van het luchtalarm, dan klinkt er een hele vertrouwende stem. Heel vaderlijk, eigenlijk geruststellend.
Obaga, відбій повітряної тривоги.
En die zegt van, het is het einde van het luchtalarm.
Можете повертатися до нормального життя.
Je kunt je normale leven weer oppakken, alles zal goed zijn.
Все буде добре.
Ik kan me voorstellen dat dat een confronterende eerste avond was in Kiev, de stad die je zo goed kent. Je bent gaan slapen in dat appartement samen met die fotograaf de volgende ochtend. Het werd weer licht. Jij ging de straat op. Hoe was het om die stad een maand nadat je daar nog was geweest eigenlijk te zien? Wat is er in een maand belegering met Kiev gebeurd?
Nou, ongelooflijk veel natuurlijk. Je komt aan, je wordt wakker nadat het luchtalarm al een paar keer was afgegaan 's nachts. En we gingen de straat op. We begonnen eigenlijk eerst, en dat was vertrouwd. De koffiebar was er open. Daar zag je al de eerste mensen een koffie halen. Iemand rustig op een bankje zitten. Even ontspannen. De schoenmaker daar was ook open. Dus je zag al iets van, hey, er is toch wel leven. Ja, wat je gaandeweg gedurende de dag te horen kreeg. Van ja, de eerste twee weken zaten we helemaal in shock. Iedereen zat gekluisterd binnen aan zijn telefoon te kijken van, ja, wat gebeurt hier? Maar na de twee weken hoorde ik van, ja, krabbelden we toch weer op, wenden we aan het geluid. Je kan niet twee weken alleen maar binnen zitten, men moest naar buiten. Dus je zag wat dat betreft een soort van gewenning, ook aan die oorlog. Ze weten, die artilleriebeschietingen waar ik over had, dat is niet in Kiev zelf, dat is buiten Kiev. Dus ze weten van, dat is ver weg. Iedereen wordt kleine experts, oorlog-experts. En ze weten wanneer de uitgaande beschietingen zijn van onze kant, de Oekraïnse kant. En ze weten wanneer de inkomende beschietingen zijn van de Russen. Ze weten wanneer er gevaar dreigt. Ze weten wanneer ze schuilkelder in moeten. Dus ja, wat dat betreft vinden ze dus een manier, een wijze om toch iets van hun leven weer op te pakken.
Ja, en het is misschien wel even goed om te zeggen, er zijn beschietingen van buitenaf, maar er zijn geen Russische militairen in Kiev.
Nee, wat je in de eerste dagen zag je opeens Russische tanks in de noordelijke wijken van Kiev. Toen dacht iedereen van, holy, wat gebeurt hier?
Ja.
Maar ja, wat je de afgelopen weken zag en nu al helemaal, is dat de Oekraïense leger slaagde erin om de Russen terug te dringen. En langzaam ook die buitensteden zoals Irpin en Bucha ook verder weggedreven. Dus ja, de Oekraïners hebben wat dat betreft dus Kiev gewoon veiliggesteld.
Good evening. Horrific scenes in Bucha today, with the town's mayor saying they've discovered at least 2 mass graves as Russian troops left areas around the capital, Kyiv. And we should warn you that these are disturbing images.
Jij bent zelf eind vorige week, afgelopen weekend volgens mij, vertrokken uit Kiev.
Ja, eind vorige week, ja.
En echt, nou ja, jij was nog niet weg. Of die beelden, die heel veel mensen denk ik wel gezien hebben, die gruwelijke beelden over wat de Russen hebben aangericht in Bucha, die kwamen naar buiten. Wat is daar precies gebeurd?
Gruwelijk, zeker. Je ziet daar mensen op straat liggen, in burgerkleding, op een fiets, neergeknald, doodgeknald door het Russische leger. Ze hadden zich aangekondigd om zich terug te trekken.
Goedemiddag. Het lijkt erop dat de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland in een nieuwe fase zijn beland. Bij de gesprekken in Istanbul heeft Rusland gezegd zijn militaire activiteiten rond Kiev af te schalen.
Je vraagt je af waarom. Ik zou ook zeggen van ja, het Oekraïnse leger heeft ze gewoon verslagen rond Kiev. De Russen hadden gezegd, we trekken ons terug uit Kiev. We verminderen onze troepen daar en we gaan ons focussen op het oosten. En nu hebben ze zich teruggetrokken en zie je wat er eigenlijk is gebeurd in die omringende steden. Bucha, Irpin in dit geval is Bucha.
Meerdere lichamen van de gedode burgers in de Oekraïnse stad Bucha lagen al weken op straat. Dat blijkt uit een analyse van satellietbeelden waar de New York Times over schrijft.
Uit internationaal onderzoek, onder meer van de New York Times, is inmiddels duidelijk geworden dat een hoop van die moorden die de Russen gepleegd hebben in Bucha soms al 2 weken geleden zijn. Dus die lijken liggen al weken daar op straat. Merkte jij in Kiev ook al een angst voor wat de Russen met de bevolking, met de gewone burgers kunnen doen in zo'n oorlog?
Nou, dat niet. Ik was daar op pad met een idee van een ander verhaal. Het idee van hoe ze wennen aan de oorlog. En ik ben ook niet zo lang gebleven, 1-2 dagen. Dus op het moment dat ik terugkeerde uit Kiev richting Lviv en richting Nederland, toen kwamen deze verhalen naar buiten. Dus die angst heb ik niet gemerkt. Maar ik heb wel contact met iemand in Kiev, de gastheer van het appartement waar we sliepen. En ja, die schrijft mij via een app. Ja, het is niet mogelijk om woorden te vinden wat daar in Bucha is gebeurd. En hij zegt, we proberen geen video's te bekijken, we proberen geen foto's te bekijken, want dat vinden we allemaal eigenlijk veel te eng. En wat blijkt uit zijn app is dat hij denkt dat dit is nog maar het topje van de ijsberg.
Dat die moorden die de Russen plegen, dat niet alleen in Bucha is, maar ook op andere plekken in Oekraïne.
Ja, klopt. Ja. Hij zegt, ja, er zijn ook andere steden en dorpen in Oekraïne waar gevochten is. Denk aan Mariupol. Dat bijzonder indrukwekkende verslag van die twee AP-journalisten die vervolgens Mariupol uit zijn gegaan. Dat waren de laatste journalisten die daar zaten. Dus we weten niet zo goed wat daar aan de hand is. Er is een stadje in Oost-Oekraïne, Volnovakha. Dat is gebombardeerd door de Russen. En ik heb nog contact met een student vanuit een ander stadje uit Oost-Oekraïne. Haar docent Engels, een hele inspirator voor haar, is tijdens de oorlog naar Volnovakha gegaan. Dat is zijn geboortestad. En daar is nu, ze kregen dus te horen dat hij is ontvoerd. Dus we weten niet wat daar aan de hand is. Dus vandaar die vrees ook voor dat topje van de ijsberg. En hij schrijft ook, dat mijn gastheer in het appartement, van als je kijkt naar het verleden, naar Tsjetsjenië, naar Georgië, naar Syrië. Rusland maakt zich schuldig aan misdaden. Hij schrijft ook, Rusland voert geen oorlog, Rusland maakt misdaden.
Ja, en pas als de Russen wegtrekken, zoals nu in Boertja gebeurd is, kunnen we eigenlijk de schade opnemen, is dan zijn vrees.
Ja,
dan
klopt.
Pas zien.
Omdat we niet in die steden kunnen. Je komt niet zomaar in zo'n stad dat Rusland door Rusland wordt belegerd of dat door Rusland wordt bezet.
We weten dus nog niet precies wat er allemaal gaande is. Dat kunnen we later pas zien. Tegelijkertijd, de beelden uit Boertja, die hebben we allemaal wel kunnen zien. Hebben die misdaden die nu aan het licht gekomen zijn nog tot een verandering in de reactie van het Westen geleid richting Rusland?
Nou, wat je nu in ieder geval ziet, het Westen is geschokt.
This will not remain without consequences. Russia will have to pay a price for this. And as far as we're concerned, we will do our utmost to make sure we bring those responsible to justice.
Ce qui vient de se passer à Boutcha impose un nouveau train de sanctions et des mesures très claires. Donc,
and we have to gather all the detail so this can be an actual have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Boutcha is outrageous.
En nu is de discussie van ja, hoe kunnen we Rusland straffen? Hoe ver gaan we? En dan kun je denken inderdaad, als je Rusland zou willen straffen door olie en gas. Hè, dat is de grootste inkomstenbron waarin Rusland ook zijn leger weet te financieren. Maar dan zie je tegelijkertijd, dan snijden we onszelf ook in de vingers. Dus dat is nu de discussie die gaande is. Van, ja, hoe ver gaat het Westen? Hoe ver zijn we bereid om ook onszelf te pijnigen om Rusland dwars te zitten? Want als je denkt naar olie en gas, natuurlijk dan zitten wij, dat zullen wij voelen. Maar dat zal Poetin waarschijnlijk nog meer voelen. Want dat is gewoon waar Rusland onder zijn heerschappij van leeft, de gas- en olieinkomsten.
Ja, er wordt inderdaad nagedacht over het aanscherpen weer van de westerse sancties richting Rusland. En ja, dat voelen wij dan ook. Tegelijkertijd merk je ook dat de misdaden die nu aan het licht gekomen zijn, de vraag opwerpen of we ons in de toekomst ook op een andere manier tot Rusland moeten gaan verhouden. Hoe zie jij dat?
Ik denk dat je de relatie met Rusland zou moeten herzien. Sinds het einde van de Koude Oorlog, het val van communisme, dachten we van Rusland wordt zoals wij. Nederland heeft ook lang gedacht via culturele banden leren we Rusland kennen en dan kunnen we omvormen tot ook een democratisch land met normen en waarden zoals wij die in het Westen kennen. Maar als je door Rusland reist, maar ook door de omringende landen, dan merk je dat Rusland gewoon imperiale ambities heeft. Maar als je ook kijkt, ik ben ook afgelopen september in Armenië geweest. En daar, als je daar rondreist, daar sinds de Nagorno-Karabakh oorlog in 2020... heeft Rusland daar met Russische soldaten voet aan de grond gekregen in Armenië. En dan zie je dus dat de Russische arm ook tot daar strekt. En daar moeten we mee leren om te gaan. Van hey, Rusland is niet zoals wij, wordt niet zoals wij. En dus moet je daar ook naar handelen en naar optreden.
Ja, en is dan wat we nu in Oekraïne zien en wat we ook al eerder in Georgië en zo hebben gezien, is dat dan het ware gezicht van Rusland? Is dat de Poetin waar we ons toe moeten verhouden?
Dit is een van de vele gezichten van Rusland.
Dankjewel, Floris.
Graag gedaan, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.